Sameach iedereen. Ja, het is alweer zo ver, hè? De zomer ligt achter ons. En het najaar is begonnen. Ik heb het al gemerkt aan de spinnenwebben, aan de lage zon. En nu heb ik al zelfs gelezen over dat de vorst van de grond zit aan te komen. Over niet al te lange tijd. Najaar. We hebben er ook een ander woord voor. Herfst. En dat is heel mooi, want in het Engels is er een woord aan verwant. Dat is harvest. Dat klinkt hetzelfde. En dat is dus verwant aan ons woord herfst. En wij weten dat harvest iets heel anders is. Harvest is oogst. Dus herfst heeft ook de connotatie van oogsten. Maar als je wil oogsten, dan moet er ook iets zijn om te oogsten. Dan wil je vruchten zien. En als het goed is, hebben de boeren heel hard gewerkt. Terwijl wij al met allerlei andere dingen bezig waren. En hebben ze geploegd en gezaaid. En het land bewerkt. En onkruid bestreden en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk willen ze graag die vruchten zien. Dat is de tijd van harvest, van herfst. We hebben de voorjaarsfeesten gehad. En nu zijn we toe aan de najaarsfeesten. En zo is het ook in de tijd van God. Dat de periode van de voorjaarsfeesten zijn geweest. Er is Pesach geweest. Er is Shavuot geweest. Er is verlossing gekomen door het bloed van het lam. De Torah is gegeven, de onderwijzing van God, zijn geest is uitgestort. En dan moet zijn werk gaan beginnen in ons leven. En dan aan het eind van een bepaalde periode, die bij God alleen bekend is, dan is de tijd voor harvest, is de tijd voor oogst. En wat vindt hij dan in ons leven? Wat vindt hij dan in het leven van zijn volk? Dat is een bekende uitspraak van een chassidische man uit Oost-Europa, we kennen hem wel als de Baal Shem Tov, die heeft ooit gezegd: vergeten is ballingschap, herinneren is verlossing. Dit is een dag, hebben we prachtige klanken van de shofar weer mogen horen vandaag. En het is altijd zo bijzonder, omdat het zijn geen woorden, het zijn geen woorden die we kennen, het zijn klank. En het gaat op een of andere manier dieper. Het spreekt een andere laag in ons wezen aan dan de woorden die ik nu op dit moment zeg, bijvoorbeeld. Vergeten is ballingschap. Ik moest daarbij ook denken van ja, we vergeten heel snel, hè. Weten we nog bijvoorbeeld vorig jaar om deze tijd het woord wat toegesproken werd en wie er toesprak? Wie weet er nog wie er toen sprak? Ja, ik weet één iemand die dat in ieder geval wel weet. Omdat die zit in ons midden. Dat was Gert. Hè? En weten we nog waarover die sprak? Ja, over Rosh Hashanah. Nou, juist eigenlijk probeerde die duidelijk te maken wat Yom Teruah inhoudt. Hè? Die dag van geklank. Dus dat zelfs niet eens het woord bazuin eigenlijk in de tekst voorkomt. Maar dat gaat om het geschal, dat ons in herinnering brengt. En dan die woorden, de zeven aspecten van Yom Teruah heeft hij ons geleerd. Waarvan er dan eentje is Zicharon, herinnering. En Teruah, dat geklank, die twee. En dat we een heilige samenkomst hebben. Of een oproep tot bekering, zo kan je het ook lezen. Een oproep tot omkeer. Nou, denk ik 2 jaar geleden. Wie sprak er toen? Is er iemand die dan nog weet? Leuk is dat, hè? Ik heb natuurlijk stiekem gekeken. Dat was Gerard die toen sprak. Gerard Jansen. En die sprak over verwacht. Het lang verwachten. En daarmee het onverwachte. En hij legde de nadruk op de onmogelijkheid eigenlijk van de teksten die toen gelezen werden over de geboorte van Isaac, de geboorte van Samuel. Bij 2 geboortes die eigenlijk onmogelijk waren en toch mogelijk werden. En hij legde de nadruk op van verwacht het onmogelijke. Wake up. Een bekende boek wat toen ook rond die tijd uitkwam. Wake up. Dat is inderdaad ook een wake-up call vandaag. Nou, 3 jaar geleden. Dat is bijna onmogelijk, hè, om dat nog te weten. Toen sprak Klaas Govers. En die had het over een dag van trilling. Een trilling, want geluiden zijn in feite trillingen. En God die dan opstaat van de troon van het oordeel en gaat zitten op de troon van de genade. En schrijf ons toch nog maar in voor een jaar. En laat die vijgenboom, ook al zitten er toch een beetje teleurstellende vruchten aan, laat hem nog maar een jaartje staan. Graaf er nog maar eens een keer goed omheen. Geef er nog wat meer mest. Snoei hem een beetje bij. Maar alsjeblieft, laat hem nog staan. En dan zegt de heer van die boomgaard, oké, goed, laat hem nog een jaar staan. Maar dan moet hij wel echt vrucht gaan dragen. Nou, ik ga nog 1 jaartje terug. Toen heeft onze broeder Mark gesproken, die nu in Israël woont, Mark de Klein. En hij ging diep in op alle verschillende aspecten van het shofargeluid, hè, van de bezuin. Alle verschillende momenten en gelegenheden in de Bijbel waar het shofargeluid over gaat. Maar het belangrijkste, de waarschuwing, de oproep. Nou, de eerste tekst die we vanmiddag gelezen hebben. Dus die enorme indringende tekst, vooral als je net dat bezuin geschal gehoord hebt en je leest dan die tekst er vlak achteraan, dan krijg je iets van dat enorme iets misschien, hè? Want het moet een enorm ontzagwekkend moment zijn geweest dat God daar neerdaalde op de Sinaï en dan dat geluid van die shofar. En wie blies er op die shofar? Dat was niet Mozes en dat was ook niet Aaron. Dat moeten engelen zijn geweest. Of dat is dan de meest voor de hand liggende gissing. Zoals we ook lezen hoe in Openbaring engelen de bazuinen bliezen. En dan lezen we, dat hebben we dan vanmiddag niet gelezen, maar even daarvoor lezen dat het volk opgeroepen wordt om zich te heiligen. Want de grote dag gaat naderen. He, binnen 3 dagen, een heel bekend getal in de Bijbel, 3 dagen, dan zal God verschijnen. En dan wordt het volk opgeroepen om hun kleren te wassen. Nou, denk je, mijn kleren wassen, ja. Ik heb geen wasmachine bij me, geen wasmiddel. Maar eigenlijk was dat in die tijd een synoniem ook voor het mikre, de doop, wat dan later de doop is geworden, het ondergedompeld worden en afgewassen worden. En dan is dat het moment om voor Gods aangezicht te staan. Geklank, wat in dit geval vertaald wordt naar shofargeluid. Die grote shofar die geblazen werd op de berg Sinaï. En een van de teksten die rond Rosh Hashanah gelezen wordt in de Joodse traditie, dat is de bekende tekst van Abraham, hè, die Yitzchak bindt op de berg Moria. En dan het bekende verhaal dat als hij zijn hand uitsteekt om Isaac te slachten, dat dan hij tegengehouden wordt en dan die ram met zijn horens verward in het struikgewas, dat hij die ziet. En die horens van die ram verwijzen dan ook naar de ramshoorn die geblazen wordt op Rosh Hashanah. Maar die ram heeft 2 horens. En er is een midras die zegt, de ene hoorn werd geblazen op de berg Sinaï, toen God daar neerdaalde in al zijn majesteit. Maar de tweede hoorn die moet nog geblazen worden. Dat is de dag van de Messias, waar we naar uitzien. Herinneren werkt 2 kanten uit. Wij worden herinnerd door het geluid van de shofar. Het is een oproep tot bekering, maar het is ook andersom. Wij herinneren God aan, o God, zie ons aan, want u weet hoe wij zijn. Als we het verhaal lezen van Johannes, Johanan, Amadbil, Johannes de Doper, hoe die daar predikte en opriep tot bekering, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Dat was niks anders dan een verzachtende uitdrukking voor het koninkrijk van God. Men noemde liever Gods naam niet. En ook niet, dus men zei de koninkrijk van de hemel, maar men doelde het koninkrijk van God mee. Dezelfde manier dat God zijn regering zou oppakken. In die tijd waarin hij sprak. En hij riep op tot bekering. En het was een tijd die soortgelijk was ook als de tijd van Jeremia. Eerste tempelperiode. Toen ook Jeremia en de andere profeten opriepen tot bekering. Van mensen, het gaat fout. Het gaat de verkeerde kant op. En jullie horen Gods stem niet. Jullie doen wel alle vormen. Jullie doen alles keurig zoals het moet. Maar jullie innerlijk is verrot. Jullie brengen wel de offers. Maar er is geen gerechtigheid in het land. Er is geen recht in het land. Afgoderij was er, bloedvergieten. Dat was heel duidelijk. Als we zo de verhalen lezen van de profeten. En dan gaat het uiteindelijk mis en Israël gaat in ballingschap. Maar hoe zat dat in de tweede tempelperiode, in de tijd dat Johanan, Johannes sprak? Dat hebben natuurlijk de rabbijnen zich ook afgevraagd. Israël had de afgoderij wel echt achter zich gelaten, afgezworen. In die tijd waren juist heel veel groeperingen heel erg bezig met met zuiver volgens de Torah leven, zoals sommige farizeese groeperingen. Ja, er was een groepering die zelfs in de woestijn niet anders deed dan zich onderdompelen in mikwes. En zo waren allerlei groeperingen bezig. Maar toch ging het toen ook mis. Johanan, later Yeshua zelf, maar ook de apostelen riepen op tot bekering en berouw. En uiteindelijk was daar opnieuw een ballingschap. Men heeft zich natuurlijk afgevraagd, hoe zat dat precies? Waar kwam dat door? Er was geen afgoderij. De rabbijnen hebben het gegooid op de hatelijkheid, de onverdraagzaamheid. Ik heb ook wel eens een uitspraak van Elie Wiesel gelezen. Die zei: het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Onverschillig zijn ten opzichte van het leven van je medemens, van je broeder of zuster en zeker van je volksgenoot. Ook in die tijd was er innerlijke corruptie aan de gang. Er was verdeeldheid. We lezen over heel pluriform jodendom. Over heel veel verschillende groeperingen die elkaar ook onderling ook zelfs bestreden. Zeloten die met geweld probeerden op te lossen. En het ging mis. En Johanan die roept op tot bekering. Trouwens, wat mij opvalt, is leuk als het werd gelezen door uit de NBG-vertaling. En dan staat heel duidelijk: bekeert u, hè, met gebiedende wijze meervoud. Als je moderne vertalingen leest, zoals de NBV of zo ook de herziene staatsvertaling, dan staat er dus enkelvoud: bekeer u. Dan zie je ook die verschuiving, hè, van het collectief naar het individualisme. Er is niks mis mee om die oproep ook individueel te interpreteren. We moeten ons ook als persoon bekeren, maar die notie dat het hele volk wordt aangesproken, dat is wel heel duidelijk in de Bijbel. Het gaat nooit alleen maar om één. Hoewel, er zit wel iets aan waar ik zo meteen nog op inga. In ieder geval de grote drie T's, tenminste de Hebreeuwse woorden die met een T beginnen. Teshuva, omkeer. Tefila wordt wel vertaald met gebed, maar eigenlijk is het zelfonderzoek. Terwijl je de Jood bidt, de gebeden bidt, onderzoekt hij eigenlijk, houdt hij zichzelf tegen het licht van God aan. En zo kunnen wij ook doen als we bijvoorbeeld de psalmen lezen, dan houden we onszelf tegen zijn licht aan. Teshuva, tefila en tzedaka. Daden van gerechtigheid. En dan leven wij in de dagen na Luther, die zo'n enorme nadruk legde en weer opnieuw uitvond dat we mogen behouden zijn alleen door ons geloof. Maar ik ben er steeds meer van onder de indruk gekomen. Ook afgelopen zomer heb ik heel veel brieven gelezen weer van Paulus en andere apostelen. Hoeveel er gesproken wordt ook over gewoon simpelweg. Het is geen vies woord. Goede werken. Goede daden. Dat is uiteindelijk wat God wil zien in ons leven. Vruchten die in overeenstemming zijn met de bekering. Jacobus zegt dat bijvoorbeeld ook. Hè, dat je jezelf bekijkt in de spiegel. En dan daarna al vergeten bent hoe je eruit zag. Menzo die zei het al in zijn inleiding. Hè, dat waarschijnlijk de tijd geweest is dat Johannes de Doper optrad en ook Yeshua kwam en zich liet dopen, dat het de tijd was van Yom Teruah. Tijd dat men ook al gewend was om oproepen tot bekering te horen. En men ook gewend was om dan in het mikwe te gaan. Werd zelfs de Tefilat mikwe genoemd. Yom Teruah werd ook wel gezien in de Joodse traditie als de dag van de grote rechtszitting. De dag dat de rechtbank, de hemelse rechtbank, wordt geopend. En de rechter neemt plaats. En de advocaat en de aanklager en alles neemt plaats. En dan gaat de rechtszitting beginnen. En 10 dagen later, dan wordt de rechtszitting gesloten met Yom Kippur. En dan worden de uiteindelijke oordeel zal vallen. Nou klinkt het oordeel bij ons altijd als iets heel negatiefs, maar oordeel kan ook heel positief zijn. Oordeel hoeft niet negatief te zijn. Maar in ieder geval, volgens diezelfde traditie zijn er dan 3 boeken die geopend worden. Er is een boek waarin de rechtvaardigen worden opgeschreven. Dat is helemaal duidelijk. En er is een boek waarin de onrechtvaardigen worden opgeschreven. En er is nog een 3e boek. Daar worden alle anderen in opgeschreven. Waarvan nog niet duidelijk is waartoe ze zullen behoren. En je zou het wel het wit, het zwarte en het grijze boek kunnen noemen. En dan gaan we naar Yeshua. Die daar ook aan de kant van het water zit. Van het meer van Tiberias. Dat is trouwens een bekend gegeven. Met Rosh Hashanah gaan heel veel Joden naar de waterkant om daar de zogenaamde Tashlich uit te voeren. En er wordt brood op het water gegooid. En men citeert de tekst uit Micha. Hij heeft al onze zonden geworpen in de diepte van de zee. Nou weet ik niet wanneer deze parabel uitgesproken is. Misschien zou het plaatje even, kun je dat laten zien van bekend tekening van Van Gogh. Yeshua die zit daar aan het meer. En er komen zoveel mensen, drommen maar samen, dat hij in een bootje gaat zitten. En vanuit dat bootje de menigte toespreekt. Trouwens, hij zit, hè? Hij zit in het bootje en de menigte staat. Zo was dat in die tijd. Ik sta en jullie zitten. Maar eigenlijk hoort het andersom te zijn. Maar zo voel ik me niet op dit moment. Maar zo was dat in die tijd. De leraar zat. De leraar had de autoriteit. De leraar had de waardigheid om te mogen zitten. Het volk stond uit respect te luisteren. En zo zat Yeshua daar in dat bootje. De maand Tisri, dat is de zevende maand waar we, die nu aangebroken is, heeft ook nog een hele oude naam, een oorspronkelijke naam, Etanim. En ik heb wat naar betekenissen gezocht en een van de betekenissen is de stromende beken. Dus ook dat water komt daar weer naar voren. En waarom sprak Yeshua daar een verhaaltje? Hij ging ook vertellen over een boer. Een boer die uitging om te zaaien. Waarom riep hij niet net als... dat deed hij trouwens wel op andere momenten. Maar waarom vertelde hij op dat moment niet gewoon waar het op stond? Hij vertelde een verhaal. Er gebeurde heel veel. De profeten vertelden verhalen. Soms was dat ook omdat je op een andere manier bijna niet mogelijk was om te vertellen. Bijvoorbeeld die profeet Nathan kwam bij David en die begon eerst over een verhaal over een man die, een rijke man die een lammetje van een arme man had afgenomen omdat hij zijn eigen kudde liever wilde sparen. En dan werd David heel boos en toen begreep hij pas dat het over hemzelf ging. Als Nathan waarschijnlijk direct was begonnen, dan was misschien zijn kop eraf geweest. En zo werden door leraren heel vaak ook parabels werden gebruikt. In de Joodse wereld was het heel gebruikelijk en nog steeds gebruikelijk om verhalen te gebruiken. Ook omdat het soms niet mogelijk was om het op een andere manier te doen. En Yeshua geeft ook als uitleg, als daarna gevraagd wordt, opdat zij horende niet zullen horen en ziende niet zullen zien. Het is een overbekend verhaal. Iedereen heeft het al tig keren gehoord. En dat maakt het soms ook moeilijk om daarover te spreken. Het zaad. Yeshua legt zelf al uit wat het zaad is. Het zaad is het woord. Maar we hebben net ook gehoord dat God daar met die machtige stem op de Sinaï spreekt. God, het is het spreken. Wat is het woord anders dan het spreken van God? De stem van God die tot ons doordringt. Maar er is meer nodig dan dat zaad, blijkbaar, om iets daaruit te laten voortkomen. In de eerste plaats is daar natuurlijk een ontvankelijke aarde nodig. Er is aarde nodig om dat zaad in te doen. Maar een zaad op aarde leggen, dan gebeurt er nog niks. Die aarde moet openkomen. Maar er is nog een belangrijk element. Dat is de regen. In de Torah wordt... Of het woord Torah, wat afgeleid is van het werkwoord Yara, betekent zowel... eigenlijk oorspronkelijk betekenis het boogschieten. Dus schieten op een doel. En twee andere betekenissen zijn het regenen. Regenen. Het levengevende water geven. En de derde betekenis die daaruit voortgevloeid is, is het onderwijs. En dan gaat het niet over het onderwijs dat onze verstand alleen maar aanspreekt, maar het onderwijs dat ook leven geeft. Maar zijn de vier categorieën waar Yeshua over spreekt. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want als we naar Johannes de Doper hebben geluisterd, dan denken we eigenlijk, er zijn maar twee mogelijkheden. Het is licht of duisternis. Het is ja zeggen tegen God, of nee, of... er zijn chassidim, er zijn rechtvaardigen of er zijn onrechtvaardigen. Maar zoals we net ook al gezien hebben, is er ook nog een hele grijze groep. En die komen we tegen in deze gelijkenis. In de eerste plaats natuurlijk die ongeploegde aarde. In feite was het gewoon langs de kant van de weg. Dat was nooit bewerkt. Je zou zeggen van ja, ik kan ook niet verwachten dat daar iets opkomt. Dan de steenachtige bodem. Niet voldoende ontwikkeld. Waarschijnlijk ook niet helemaal de bedoeling dat het zaad daar terechtgekomen zou zijn. Er zitten zoveel stenen in die grond. Wat er opkomt, is gedoemd om bijna gedoemd om te mislukken. Dan dat gedeelte wat in de doorns valt. Ook op die plek was het blijkbaar niet de bedoeling geweest dat er zaad zou vallen. Die doorns en distels deden me ook denken aan natuurlijk een hele bekende verhaal uit de Hof van Eden. Toen daar Adam van die vrucht had gegeten. En God de aardbodem had vervloekt omwille van de keuze van de mens. En dan zegt hij tegen Adam, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. Eigenlijk ligt die hele doem al over het hele mensdom, zou je bijna zeggen. Om alleen maar doorns en distels voor te brengen. En het begint allemaal zo mooi als een babytje geboren wordt. En al, dat is allemaal zo veelbelovend. En toch gebeurde in levens van mensen, ook in mijn leven, leven anders, gebeuren de dingen die gewoon gebeuren. En die lijken dat spreken van God te overwoekeren. De schrijver van de Hebreeënbrief die wijst daar ook op. Als hij zegt in Hebreeën 12, vers 15, zie toe dat niemand van u verachteren van de genade van God. En dat er een bittere wortel opschiet. En ook in de parasha van de afgelopen week, Nitzavim, kwam dat naar voren. Het hele volk wordt opgeroepen om naar God te luisteren, zijn geboden te doen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als er dan maar eentje bij is die dan denkt van, ach, ik in stiekem, dan ga ik gewoon de andere kant op. Dan zeg God, diegene moet niet denken dat hij daar zomaar mee weg kan komen. Als hij zijn hart op andere dingen heeft gezegd. Ziet, ook daar wordt datzelfde woord gebruikt, die bittere wortel. Een wortel van bitterheid. Die uiteindelijk, want als je dan verder leest, dan gaat het gelijk over op het hele volk. Het hele volk wat in de ballingschap terechtkomt. Dus hè, één man die dat teweeg brengt. In de Hebreeënbrief wordt dat ook wel, ziet toe dat er geen bittere wortel onder u opschiet. En het hele collectief zal beïnvloeden. Hè? Eén rotte appel moet je niet in een mand met appels laten liggen. Van de week zag ik er ook nog één in onze fruitmand. Gelijk eruit gehaald, in de composthoop gegooid. Want je weet gewoon dat die andere appels daardoor worden aangestoken. En hoe staat het dan met onze eigen tuin? Soms schiet het onkruid en je denkt van, oh, heel klein dingetje. Mijn bloemen staan er zo mooi en zo hoog bij. Ik laat het lekker zitten. En voor je het weet, dan is dat onkruid veel hoger dan je gedacht had. En zo kan het in ons eigen leven ook gebeuren. Dat er onkruid in ons leven is opgeschoten, waar we eigenlijk veronachtzaamd hebben. En dan opeens is het heel moeilijk om dat nog weg te krijgen. Je hebt van dat onkruid, dat gaat overal. Dat zijn, er is een hovenier bij ons. Ja, die weet hoe dat allemaal heet. Ik kan even niet goed door de naam komen. Ja. Hanenpoten worden ook wel genoemd. Nou, die krijg je op een gegeven moment gewoon niet meer weg. Wat je ook trekt en wat je ook doet. Dan ben je hele tijden bezig. En soms zijn die bomen ook zo groot geworden in ons leven dat we misschien elkaar nodig hebben. Dat er iemand met een motorzaag moet komen. En met een, we hebben wel een keer een notenboom gehad. Die groeide door onze riolering heen en die moest gewoon eruit. Dat was heel jammer. Die gaf hele heerlijke noten, maar hij moest gewoon eraf. En toen hebben we ook iemand uit de gemeente toen de tijd gevraagd. En die heeft met een trekker en een touw en die heeft al die wortels eruit getrokken. En dat was een hele toestand voordat we dat allemaal weer... En zo kan het ook in ons eigen leven gebeuren. Dat het soms nodig is. Maar hopelijk komt dat niet zo ver. En dan hebben we nog de vierde categorie, de goede aarde. En er wordt zelfs van verschillende categorieën gesproken. 30, 60, 100 fout. Het begint trouwens bij eerst bij 100 en dan 60 en dan 30. Zo staat het in de tekst. Maar als, het gaat natuurlijk nooit over concrete echte vrucht. Het gaat in de Bijbel over veel diepere dingen. En je moet daarbij denken aan waarachtige gerechtigheid, heiligheid. Dat getal 4 komen we verder op heel veel verschillende manieren weer tegen. Een daarvan is een heel bekend gegeven op Sederavond. Als de Haggadah wordt gelezen, dan wordt er ook gesproken over de 4 zonen. Nog bekend? Dat is de wijze zoon die helemaal instemt met de woorden van de Haggadah, die helemaal daaruit leeft. Maar er is ook de ruwe spotter. De zoon die zegt van ja, waar is dat allemaal voor nodig? Dat interesseert me allemaal niks. Die bevrijding niet nodig. En dan is er nog de onbedorvene. Het kind dat vraagt, waarom is dit? Waarom is dat? En dan is het de vierde categorie is het onwetende kind. Die nog moet leren. Die nog te jong is om die vraag te kunnen stellen zelfs. Zo zie je ook dat hier is een hele duidelijke witte kant. De wijze, de zoon die zegt van ja, dat is voor mij. En de zoon die afkerig is, die denkt van ja, moet ik ermee. En dan die twee grijze. En de Midrash worden de 4 eigenschappen van leerlingen beschreven. Je hebt een leerling die bij de rabbi komt en die is als een spons. Neemt alles in zich op. Alles zuigt hij op. Hij hoort alles en hij onthoudt alles. Alles wat er toe doet, maar ook alles wat er niet toe doet. Alles neemt hij in zich op. Maar je hebt ook leerlingen die zijn als een trechter. Die horen alles, maar die onthouden niks. Dan de derde categorie, dat is dan de zijgdoek. Ik moest nog eens zelfs in het woordenboek kijken wat een zijgdoek was. Maar als je dan de wijn daar doorheen giet, dan hou je de droesem over. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want je wil juist de wijn overhouden en niet de droesem. Dus dat is de categorie die onthoudt wat waardeloos is en vergeet wat echt belangrijk is. En dan de vierde categorie, de tzaddik, de zeef. Bijvoorbeeld het meel waarvan het grove door de zeef valt en het goede achterblijft. Degene die het waardeloze laat ontsnappen, maar het goede weet te onthouden. Dus je kan zijn als een spons om alles in je op te nemen, maar je kan ook het goede bewaren. Zo zijn er in het leerhuis ook 4 mensen, 4 soorten mensen. Hij die gaat naar het leerhuis, maar niet doet. Hij heeft wel een beloning in dat hij gaat. Hij zit in ieder geval elke keer trouw in de samenkomst, maar het gaat zijn ene oor in en het andere weer uit. Want hij doet het niet. Want in de Bijbel is horen en doen 1. Dan heb je de categorie die niet naar het leerhuis gaat, maar wel doet. Hij heeft een beloning wat hij doet. Dan is de categorie die gaat en die doet, de tzaddik. En de categorie die niet gaat, maar ook niet doet. De afbreker. Misschien mag ik het plaatje van Lulav even laten zien. Dat is natuurlijk nog iets wat nog in het verschiet ligt, want we hebben Yom Kippur nog niet eens gehad. Maar ik wou hem toch even erbij halen, want hij is heel mooi. De Lulav heeft ook die vier categorieën. Mensen. Er is de dadelpalm. Dat is die hele lange tak. Die geeft geen geur, maar wel smaak. Er is een wilgentak bij. Dat is allemaal, ik weet niet of het een beetje te zien is, maar de meesten kennen de lulaf wel. Die heeft geen geur, maar ook geen smaak. Dan is er de mirttak. Die heeft wel geur, maar geen smaak. Dat is precies andersom als de dadelpalm. En dan hebben we de etrog, dat is die prachtige vrucht in dat doosje. En die heeft zowel een heerlijke geur als een heerlijke smaak. En dan wordt erbij gezegd, de geur staat voor de goede daden en de smaak voor de kennis van de Torah. Dus je kan kennis hebben van de Torah, maar geen goede daden. Of je kan goede daden hebben en geen kennis van de Torah. Of beide niet, of beide wel. Nou kun je dat zien als vier categorieën mensen. Maar je kan het ook een beetje in jezelf zien. Ik zie dat tenminste die vier dingen ook in mijzelf. Soms is er iets in mij dat gewoon ongeploegd is. Dat te hard is om Gods woorden in zich op te nemen. Ik ken ook wel het stadium van nou, heel snel enthousiast worden. Het zaad springt, schiet de grond uit. Maar na een korte periode is het snel gebeurd met het enthousiasme. Dat is ons menselijk enthousiasme. Ik ken ook wel de moeite en de strijd van dorens en distels, van zwoegen en martelen. En ik ken momenten dat ik ervaar, ja, nou is het in goede aarde geval. Ik zie dat ook in het collectief. En we zien in onze gemeenschappen gewoon mensen die aan alle vier dingen beantwoorden. Maar toch zijn we één lichaam. En heel vaak zijn we geneigd om dan te zeggen van ja, zwart is zwart en wit is wit. Maar ik denk dat God ook naar het geheel kijkt. Het is zo mooi dat ook met die lulaf, daar zitten ook menselijke aspecten in. Hè? De dadelpalm wordt al gezien als de rugwervel. De wilgentak, die blaadjes hebben de vorm van een mond. De meerte als die van een oog. En de etrog als die van het hart. Het gaat daarbij om de hele mens. En het gaat ook om het hele collectief. Wij vormen samen één mens, één lichaam. Ook Jood en niet-Jood samen. En die ene nieuwe mens is ja, waar we naar uitzien. Maar toch geloof ik dat dit de praktijk van alle dag is nog steeds. Hè? Dat er soms moeite is en zwoegen. We hebben in het voorjaar onderwijs gehad ook van Joël Berkowitz. En ik vond het heel mooi hoe hij naar voren bracht. Toen hij al les gaf over de zeven gemeenten uit het Bijbelboek Openbaring. Dat daar ook diezelfde aspecten weer naar voren komen. Daar hebben we vaak de neiging. Er zijn dan twee gemeentes, Smyrna en Philadelphia. Nou, daar valt helemaal niks op aan te merken. Maar er zijn ook gemeentes die worden zelfs, of gemeenschappen, die worden zelfs synagogen des Satans genoemd. En er zijn gemeentes waarop gezegd wordt, bekeert u. Er zijn ook heel veel goede dingen over sommige gemeenschappen genoemd. Want ik ben blij dat je niet dat je hebt volharden en dat je pal staat voor mijn naam. Maar ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verzaakt. Bekeert u. En zo niet dan. Maar ook hier wordt het geheel aangesproken. Het is een heel bekend verhaal wat wij soms ook wel gebruiken bij als uitleg over Yom Kippur. Dat is het verhaal van de boot. Stel dat we hier met elkaar in een boot zitten. Dit is een schip. Een beetje fantasie, lukt dat wel? En je voelt het al zo een beetje heen en weer gaan. En de golven. En we zitten allemaal gezellig in dat bootje. We doen allemaal onze dingen. En opeens zien we iemand die zit onder zijn stoel een gat te boren. En dan denk je, hè? Wat ben je daar aan het doen? Ja, boor onder mijn eigen stoel. En we weten allemaal dat dat niet werkt. En zo kom ik weer terug bij dat individu ten opzichte van het collectief. Amos zegt dan ook, zo zegt de eeuwige, om 3 overtredingen van Juda, om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat ze de Tora van de eeuwige verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugens hen verleid hebben die hun vaders hebben nagewandeld. Misschien hadden 3 overtredingen nog gekund, maar 4, dan was het reddeloos verloren. En toch hebben we allemaal die verantwoordelijkheid. We kunnen denken van ja, ik ben maar ik. En ach ja, als ik een gaatje onder mijn stoel boor, dan heeft verder niemand daar toch last van. Maar we hebben allemaal onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het collectief. Of het nu in een heel klein verband is, of in gemeenschapsverband, of misschien nog groter. In het lichaam van Yeshua hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid. En de oproep om naar zijn stem te luisteren. En dan kom ik bij de laatste tekst, de tekst uit Hebreeën. Daar wordt ook opgeroepen om toe te treden, om te naderen. Er is ook een dag om te naderen. Te naderen tot de eeuwige. In de parasha Nitzavim, nog even weer de parasha aangestipt van de afgelopen week, daar wordt dat genoemd oversteken. Oversteken naar het verbond dat de eeuwige met zijn volk heeft gesneden, heeft gesloten. En dan zit dat prachtige beeld van de doop daar ook weer. Ik wil het heel even lezen uit de, ik weet niet, mensen kennen vast de vertaling al, dat is de Tree of Life version. Ik heb even als mijn telefoon meewerkt. Therefore, brothers and sisters, we have boldness to enter into the Holy of Holies. Nee, dat is er niet. Dat hoort wel bij de tekst, maar ik hoef niet de hele tekst niet opnieuw te lezen. Nou, ik kan het even niet vinden, dus ik ga gewoon in het Nederlands verder. Het gaat om die 4 aspecten. Het gaat om een waarachtig hart, om volle verzekerdheid, om een schoon geweten en om gewassen te zijn met zuiver water. Toen ik dat pas voor het eerste keer weer las, dacht ik van wauw, een waarachtig hart. Als we toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid dat we mogen vertrouwen op hem. Dat ook bij de dingen die we niet weten en die we niet kunnen, dat we mogen weten dat hij zal voorzien. Hij zal voorzien in ons leven waar bitterheid zit, waar wortels zitten die we er zelf niet uit kunnen krijgen. Hij gaat voorzien. Een schoon geweten, een volkomen zuiver geweten, om zo voor hem te mogen staan. Dat wil hij ons geven. En een lichaam gewassen met zuiver water. Er is een oproep tot heiliging. De Teruwa herinnert ons eraan. En God ziet ons primair niet alleen maar als individuen, maar als een geheel. Maar we zijn wel individueel allemaal verantwoordelijk. En zo worden we in herinnering geroepen om aan onze roeping te beantwoorden, maar mogen we ook met onze stem God in herinnering roepen. Dat hij, zoals Gert ook vorig jaar ermee afsloot, dat Yeshua voor ons bidt en pleit. En dat hij ons in herinnering brengt bij God. Als ieder die tot hem nadert, die wordt niet afgewezen. Maar er is volle vrijmoedigheid om in te gaan langs een nieuwe en levende weg. Door het voorhangsel dat hij heeft opengemaakt in zijn vlees, hebben we gelezen. En we mogen gewassen zijn in het bloed van het lam. Tot zover.